Laten we samen in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen in gebed. Geliefden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook het tweede couplet van lied 548 zingen. Rijd als heerser door de velden, Jezus, in uw grote kracht. En we gaan het ook met elkaar staande zingen. Gaat u zitten en dan wil ik graag het koor Testify vragen om zich hier alvast op te stellen. En onder leiding van Marco Heusinkveld, hun dirigent, gaan ze voor ons de eerste liederen zingen. Hartelijk welkom en we zijn heel blij dat jullie er zijn. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze Maranatha-dienst gekomen bent. Laten we samen deze dienst in het gebed aan de Heer opdragen. Heer, wat hebben we een prachtig lied gezongen. Er staat in uw woord dat de liefde onoverwinnelijk is. En we danken u, Heer Jezus, dat u met zoveel liefde naar deze wereld gekomen bent. Dat we in uw woord kunnen lezen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heer, het was u zoveel waard dat we niet verloren gaan. Dat we niet door onze zonde voor eeuwig bij u verloren zullen zijn. Maar dat we door het offer wat u bracht, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha, dat we daardoor gered mogen zijn voor de eeuwigheid. Heer, dank u wel voor die liefde. En we willen daar ook in het bijzonder vanavond over nadenken, over geloven in de eindtijd. Heer, we gaan het hebben over de valkuilen in ons geloofsleven. De dingen waar we op moeten letten. De dingen waar we mee bezig mogen zijn, juist in deze jaren, deze tijd, waarin we meer dan ooit de komst van Jezus mogen verwachten. Heere, wilt u ons zo vanavond een hele fijne dienst geven? Wilt u tot ons spreken door uw woord? Wilt u tot ons spreken, onze harten aanraken door de liederen die we zelf zingen? De liederen die Testify voor ons zal zingen? We danken u voor hen, dat u hen ook de gave gegeven heeft, Heer, om via het lied en muziek ook u groot te maken. Heere, wilt u hen ook vanavond een hele fijne avond geven? Wil u bidden voor hen die via internet naar ons luisteren, die het thuis kunnen volgen. We bidden voor hen dat ze ook mogen ervaren dat ze ook bij het huisgezin van God mogen horen. En dat we samen één zijn in u. Wil u bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wilt u hen de kracht geven om vol te houden en trouw te blijven aan u. Wil u bidden voor uw volk Israël. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, Heer, daar zal het allemaal gebeuren. Daar is het gebeurd. Daar heeft u verzoening bewerkt op het kruis van Golgotha. Maar we weten dat daar uiteindelijk ook de koning zal terugkeren om zijn koninkrijk te vestigen op aarde. Heer, dank u wel voor die geweldige toekomst. En dat we uit mogen kijken, Jezus, naar uw komst. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.
Ja, hallo allemaal. Ik ben gevraagd om dit te presenteren. En ik heb gevraagd, Heer, wat wilt u dat ik zeg? En ik kreeg het volgende op mijn hart. Het is een lied van, misschien kent u het wel, Tommy Walker, What If We Knew. En het gaat over, wat zullen we doen als we wisten, we weten het niet, want niemand kan het weten, maar wat als Jezus morgen terug zou komen, wat zouden we dan doen? Hoe zouden we dan gaan leven? Zouden we dan bijvoorbeeld, hoe zouden we dan reageren? Zouden we toch best wel een beetje bang worden of dansen van vreugde? Om de dingen die eigenlijk niet toedoen, zullen we misschien wel laten liggen. En ons totaal focussen op Jezus. We zullen onze harten klaar gaan maken, want het is belangrijk dat onze harten klaar zijn. En misschien wel op onze knielen vallen en vragen, Heer, vergeef mij alstublieft. En misschien zouden we nog enthousiaster zijn en nog meer het evangelie gaan verkondigen, omdat we weten dat hij morgen komt. Dus we gaan naar onze buren toe misschien. Hey, weten jullie, Jezus komt morgen. Dus zorg dat u klaar bent. We zullen misschien wel gaan aanbidden met heel ons hart, wat we nog nooit God hebben aanbeden. Juichen, dansen. En ik denk dat God hiermee wil zeggen, laten we het doen. Ook al weten we niet wanneer Jezus komt, alsof Jezus elk moment terug kan komen. Zorg dat je zo leeft, dat je elke moment met de Heer mee kan gaan. En dus wij gaan het lied zingen, Kom nu is de tijd. En het is de tijd om God te aanbidden. En alleen maar God aanbidden. Only God. En met je heel je hart. Hart van aanbidding. Dat waren de nummers. Ik wens u veel plezier.
Dank jullie wel voor deze mooie liederen. Daar word je stil van. Heel mooi. Vanavond wilde ik graag met u een stukje lezen uit Openbaring, hoofdstuk 3. Vers 14 tot en met 22. Geloven in de eindtijd. Hoe ziet dat eruit? Wat kom je tegen? Wat wordt er van je gevraagd? Wat kan er zomaar met je geestelijk leven gebeuren in de eindtijd? We lezen met elkaar de brief die Johannes vanuit het eilandje Patmos schrijft aan de gemeente van Laodicea. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart ge maar koud of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog heet nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en de jammerlijke, een arme en blinde en naakte. Raad ik u aan, van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw ogen te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover deze woorden uit het boek Openbaring. Weet u, het boek Openbaring, en dat kunt u vinden in het eerste hoofdstuk, het derde vers, daar wordt het boek Openbaring genoemd de woorden der profetie. De woorden der profetie en met name de woorden der profetie over de dingen die gaan gebeuren. Nou, in dit boek vinden we in hoofdstuk 2 en 3, Openbaring 2 en 3, 7 brieven die Johannes schrijft aan de gemeente in Klein-Azië. En dat is vandaag het huidige westelijke deel van Turkije. Daar zijn 7 gemeenten. En als je op een kaartje kijkt, dan kun je die gemeenten vinden. In uw Bijbel zult u die namen waarschijnlijk niet terugvinden. Maar dan staan die gemeenten als het ware in een soort kringetje. En aan deze gemeenten schrijft Johannes deze brief. Deze gemeenten, daar heeft Johannes een brief aan geschreven. En die brief die was gericht aan de omstandigheden die op dat moment in die gemeente heersten. Het was heel specifiek aan die gemeente gericht. Maar die brieven zijn ook gericht aan ons als gemeente. Elke brief die daar staat kan ook betrekking hebben op onszelf, op ons als gemeente. Maar het bijzondere is dat deze 7 brieven ook laten zien hoe het begon in de kerk en hoe het ook zal eindigen met het geloof in de eindtijd. Hoe het zal gaan aan het einde. Die brief, de eerste brief die aan Efeze geschreven is, gaat over de situatie rondom 100 na Christus. Toen Johannes op het eilandje Patmos zat en hij schrijft aan deze gemeente dat deze gemeente wel ijverig is, maar ze zijn vol ijver, maar ze hebben de eerste liefde niet meer. Ze doen van alles en nog wat, maar het hart is er niet meer zo bij. Dat is een gevaar. En dat was net met name die eerste tijd, na het eerste begin van de gemeente, rond de eerste eeuwwisseling. Het is een profetisch woord. Want die tweede brief, waar we het vanmorgen over gehad hebben, dat ging over Smyrna, gaat over de eerste 3 eeuwen christenvervolging. Want juist in Smyrna zie je die vreselijke vervolgingen onder de keizers van Rome. Dat is die gemeente van Smyrna. En dan naar Smyrna krijg je de gemeente Pergamum. En de gemeente Pergamum gaat met name over die periode daarna. Dan krijg je in 313 een andere keizer. Keizer Constantijn de Grote. En keizer Constantijn de Grote die heeft zich vanuit zijn keizerlijke positie bekeerd tot het christendom. En vanaf dat moment werd het christendom niet meer vervolgd, maar geëerd en beschermd. En toen werd het christendom machtig. En toen kreeg je het gevaar dat het christendom van binnenuit uitgehold werd. En het vervolg hiervan krijg je in de gemeente van Thyatira, waar gesproken wordt over de vrouw Izebel, die later de hoer van Babylon genoemd wordt. Izebel. En dan krijg je de donkere middeleeuwen van de kerk onder het pausdom. Waarin de kerk nog machtiger is en de paus nog machtiger is dan de keizers die regeerden. De donkere tijd van de middeleeuwen. Het ontstaan van de kerk onder het pauselijk gezag uit Rome, de kerk van Rome. En dan krijg je op een gegeven moment de verschijning van Luther, Zwingli, Wycliffe. En toen ontstond er een andere lood uit deze kerk, de kerk van Sardes. De reformatie, de protestantse kerk. En dan heb je het over het jaar 1600 zo ongeveer. Tot 1700, 1800. Maar ook deze kerk heeft wel de naam dat ze leven, maar ze slapen eigenlijk. Ze doen niet het werk wat ze als kerk moeten doen. En dan krijgen we de één na laatste brief aan de gemeente van Philadelphia. Een kleine gemeente met een open deur naar de hemel. En dat is profetisch gezien het jaar 1900. Het begin van de vorige eeuw. Waar vreselijk geweldige opwekkingen plaatsvonden. En de evangelische gemeenten ontstonden, baptisten gemeenten ontstonden, vergaderingen ontstonden, vergaderingen van gelovigen. Daar ontstond een nieuwe evangelische beweging. Begin 1900, de gemeente van Philadelphia, die het woord van God vasthield. En deze gemeente van Philadelphia, die kijkt uit naar de komst van Christus. Maar vanuit die gemeente van Sardes en die gemeente van Thyatira, de kerk van het pausdom en de kerk van de reformatie, zien we dat er een gemeente ontstaat van de eindtijd. En dat is de gemeente van Laodicea. En dat zijn de twee soorten gemeenten waar jij vandaag bij kan horen, wat vandaag betrekking heeft op jouw persoonlijk geloofsleven. En daar wil ik vanavond met jullie in bijzonder over nadenken. Hoor je nou bij die gemeente van Philadelphia? Misschien een kleine gemeente. Niet zoveel kracht in deze wereld. Maar wel een bijbelgetrouwe gemeente. Een gemeente die de Jezus verwacht. Of hoor je bij die gemeente van Laodicea? En vanavond wil ik met jullie nadenken over Laodicea, de gemeente van de eindtijd. Laodicea. Dat is een naam die ontstaat uit twee namen. Een samenvoeging van twee woorden. Laodicea. Dat zijn twee woorden. Laos. U kent dat, de naam wel, Laos. Laos betekent volk. Of volken. Dicea heeft te maken met een keuze maken. Kiezen, dat is dikea in het Grieks. Keuze. Hier zien we dat Laodicea heeft te maken met de keuze wordt door het volk gemaakt. Het volk neemt beslissingen, het volk oordeelt. Het is, je zou kunnen zeggen, dit is ten voeten uit de democratie. Het volk heeft het voor het zeggen. En weet u, vlak voordat, voor de ondergang van het volk van Israël, voordat Israël ten onder gaat, lees je steeds, en het volk Israël deed ieder zoals zij dat zelf wilde. Iedereen handelde zoals ze dat zelf wilde. Het volk heeft het voor het zeggen en niet meer de Heer Jezus zelf. Het is bekend uit opgravingen van het oude Laodicea, dat ze daar zich gespecialiseerd hadden in die stad op drie terreinen. Er zijn restanten gevonden van grote bankgebouwen. U kunt bijvoorbeeld zo'n bank nog vinden in de oude vesting in Petra, in Jordanië. Daar kun je ook zo'n bank vinden. Nou, er zijn restanten gevonden van een heel actief bankverkeer in Laodicea. Waar ze ontzettend met handel bezig waren. Er zijn in Dicea of in Laodicea ook verffabrieken gevonden, spinnerijen. Nou ja, het lijkt wel een beetje Twente. Wolfabrieken, waarin men bezig was met kleding vervaardigen. En een derde waar ze heel veel mee bezig waren in Laodicea, dat was een universiteit. En dat was een school, een medische school, die met name gespecialiseerd was op oogheelkunde. Uit manuscripten en fondsen die ze gedaan hebben, blijkt het dat ze in Laodicea daar heel erg op gericht zijn. En het is heel wonderlijk dat elke brief die geschreven werd door Johannes ook aansluiting vond bij de gemeente in die situatie waarin ze terechtgekomen waren. Wat er ook leefde in die streek. En als de Heer deze brief aan de gemeente van Laodicea schrijft, dan zegt de Heer heel duidelijk: ik ben de Amen. Ik ben de getrouwe. Ik ben de waarachtige. Ik ben het begin van de schepping Gods. Weet je wat het betekent? Ik ben de Amen. Misschien wel goed om daar even een tekst over op te slaan in 2 Korinthe 1. In 2 Korinthe 1, daar staat in vers 20. 2 Korinthe 1, vers 20, daar staat 2 Korinthe 1, vers 20. Want hoevele beloften Gods er ook zijn. Als je de Bijbel opslaat en je leest de Bijbel, dan moet je eens weten met hoeveel beloften God naar je toe komt. En dan staat er: in Hem, in Christus, is het ja. En daarom is het ook door Hem het amen. Al die beloften die in de Bijbel staan, die worden pas ja voor jou als je in Jezus gelooft. Het wordt pas een amen, zo van het zij zo, het wordt bevestigd in je leven, wanneer je in Christus gelooft. Christus is het ja en amen voor alle beloften die in de Bijbel staan. Mag ik je heel persoonlijk eens vragen? God belooft ons eeuwig leven. Eeuwig leven. Is dat al ja en amen geworden in jouw leven? Door Jezus. Wordt het ja. Door Jezus wordt het amen. God belooft jou vergeving van zonde. Is dat al door het geloof in Jezus ja en amen geworden in jouw leven? Dus in Hem, in Jezus, wordt het ja en amen. Er zijn mensen die hun leven lang bidden om vergeving. Hun leven lang bidden om eeuwig leven. Hun leven lang bidden om rechtvaardiging. Mensen, als je in Jezus gelooft, dan wordt elke belofte in de Bijbel ja en amen. En daarom zegt de Heer zo mooi: ik ben de amen. Ik ben degene op wie je werkelijk kan steunen, kan bouwen, die waarachtig is. En het is waar wat ik zeg. En dan zegt de Heer zo mooi in dat 15e vers van die brief aan Laodicea: ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Nou, poeh. Dan zegt de Heer: die werken van jullie. Dan staat er: gij zijt koud, nog heet. Het laat je koud, nog heet. Het doet niets meer in je leven. Het is lauw geworden. Nou moet u weten dat Laodicea ligt langs een rivier. En deze rivier die ontspringt in Hierapolis. Daar zijn warmwaterbronnen. En waar deze warmwaterbronnen ontspringen, daar is het water heerlijk warm. En dan stroomt die rivier uit Hierapolis zo richting Laodicea. En als dat water dan langs Laodicea stroomt, dan is het water afgekoeld. En er is niet koud. Nee, daar zijn ze nog een beetje te dichtbij. Maar het is lauw geworden. Zo lauw dat de Heer zegt: ik moet het niet. Weet je, zomers een kopje koude thee vind ik best wel lekker. En hete thee vind ik ook wel lekker. Maar lauwe thee? Nee. De Heer zegt, ik spuug het uit. Lauwe thee. Even een vraagje aan u. Zetten wij de Heer lauwe thee voor? Of is het warm? Of koud? Wij denken zo heel gauw van, ach, we kunnen de Heer Jezus wel een kopje lauwe thee voorzetten. Zo kan het verkeren in je geestelijke leven. Het laat je koud, nog warm. Het raakt je niet meer. Dat is Laodicea. En laten we duidelijk zijn, hoe verder je bij die bron van die warmwaterbron vandaan komt, des te kouder dat het wordt. Hoe verder je bij Jezus vandaan komt te staan, hoe lauwer je leven wordt. En er blijft van die warmte niets meer over. Het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zeggen, ja, net toen ik pas tot geloof kwam, toen brandde er nog zo'n vuurtje in me. Toen was ik nog een beetje warm en toen liep ik nog wel ergens warm voor. Maar het is de laatste tijd zo killetjes geworden. Zo lauw geworden. En weet je, dat is precies hetgeen wat de Heer Jezus zegt over de tekenen van de eindtijd. De tekenen van de eindtijd die hij opsomt in Matteüs 24 is de liefde bij, ja, en dan moet ik het toch zo citeren zoals het er staat. Er staat de liefde bij de meesten. Nee toch? Ja. De liefde bij de meesten zal verkillen. En waarom? Omdat het verlangen naar het woord van God, laat ik het maar gewoon vertalen in gewoon Nederlands, het verlangen naar het woord van God afgenomen is. Toen Jezus met de Emmausgangers onderweg was, dan staat er, hun hart was koud geworden. Ze bleven de koud onder. Maar toen de Heer Jezus dat woord ging doorspreken met hen, en hij ging vertellen over het Oude Testament en over hoe de Heer Jezus aangekondigd werd, dan aan het einde zeggen deze Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak. Het vuurtje ging weer branden. Bij de meesten zal het verkild worden. Er was in die gemeente, en dat is best wel heel bijzonder, in al de andere brieven, daar lees je heel vaak dat de Heer zegt, ik weet wat er gebeurt, maar er zijn enkelen onder jullie die wel vasthouden aan het woord van God. Of er zijn wel enkele dingen waar ik wel heel blij ben in de gemeente. Maar hier, de gemeente wordt in zijn geheel gezien als een kille bedoeling. In het geheel. Deze gemeente wordt in zijn geheel. Er staat nergens bij van, er zijn wel enkelen met een uitzondering van die dat niet betreft. Nee, deze gemeente wordt en blok door de Jezus gezet van, jullie zijn lauw. De hele gemeente, dat is nogal wat. Ze hebben wel prediking. Ze bidden wel met elkaar. Ze zingen wel met elkaar. Maar zonder de Heilige Geest. Het is een christenleven, een kerkelijk leven zonder de Geest van God. Dat is ten voeten uit Laodicea. Dat is natuurlijk een hele makkelijke beslissing. Waar wil je nou bij horen? Bij Laodicea of bij Philadelphia? Die gemeente die Jezus verwacht. En die wel een relatie heeft en wel vol is. Philadelphia, dat is ook twee woorden aan elkaar gevoegd. Phila heeft te maken met liefde. Delphia heeft te maken met broederschap. Een gemeente waarin de liefde centraal staat. Een heel verschil. Gebed, zang, prediking, maar geen liefde. Geen Heilige Geest. Wat zegt Paulus over die gemeente van de eindtijd? Geloven in de eindtijd, in de Timotheusbrief. In 2 Timotheus hoofdstuk 3, daar zegt Paulus over de laatste dagen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1, daar staat, weet wel dat er in de laatste dagen, en broeders en zusters, ik zou er heel veel kunnen vertellen over het feit dat wij meer dan ooit de Heer Jezus kunnen verwachten. U heeft dat toch ook wel gelezen vorige week in de krant en voor het nieuws gezien, dat er in Nederland al een aantal mensen, er was al een aantal mensen die proefsgewijs bezig geweest is met kopen met je mobiel en dat je geen pincode meer nodig hebt. Alleen moest je voor je telefoon je gezicht tonen, wel een keertje knipperen, anders konden dieven zomaar een foto van jou stelen. Dus het moest een foto zijn waar je op knippert, of je vinger moest je op de telefoon leggen en dan kon je kopen. Dan had je helemaal geen pincode meer nodig. En de mensen die dat gedaan hebben, die waren zo enthousiast, die hebben een pincode ingeleverd. Zo willen we het in de toekomst. En er staat ook in de Bijbel dat op een gegeven moment met jouw hand of met je voorhoofd moet je jezelf identificeren. En dan kun je kopen of verkopen. En als je dat niet doet. En zo zijn er een heleboel facetten die ik zo op een rijtje zou kunnen zetten, waaruit blijkt dat de geest van de antichrist de komst van de antichrist al lang voorbereid heeft. En dat zomaar elk moment die persoon op kan staan die het verscheurde Europa met zulke grote, omvangrijke problemen op kan lossen. Want Europa schreeuwt om een wereldleider. En u weet misschien wel wat Churchill gezegd heeft. Churchill, de oude premier van Engeland, die heeft in zijn tijd al gezegd: de mensheid gaat ten onder als er geen wereldleider op zal staan. En de problemen waar deze wereld mee te maken heeft, dat zijn wereldwijde problemen die je niet als land alleen op kan lossen. Daar heb je een wereldleider voor nodig. En die wereldleider die is er misschien al wel. Hij wacht nog op het moment dat hij zich zal voorstellen aan deze wereld. En dat zal waarschijnlijk iemand zijn die zeer innemend is, zeer veel talen kan spreken, oplossingen kan bieden en waar de hele wereld heel snel achteraan zal rennen. In deze tijd leven we. Nou, in die laatste dagen staat er in 2 Timotheus hoofdstuk 3. In die laatste dagen zullen zware tijden komen, want de mensen zullen. En dan krijg je een karaktereigenschap van de mensen in die tijd. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor het genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Nou, de gemeente van de eindtijd wordt gekenmerkt door een schijn van godsvrucht. Het lijkt op Christus, maar het is er niet. Het lijkt op een christelijke kerk, maar het is helemaal geen christelijke kerk. En dat is ook de antichrist. De antichrist lijkt op Christus, maar het is hem niet. Hij doet alsof. Broeders en zusters, daar gaat het om in deze tijd. Dat was bij Laodicea aan de hand. Ze zeiden van zichzelf: we hebben alles. Maar ze hadden eigenlijk niets. Want dan staat er. Er staat hier in het stukje vers 17. In vers 17 staat: maar gij weet niet dat je ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Dat weten jullie niet. Jullie denken christen te zijn. Jullie denken een voorbeeldige gemeente te zijn. Maar het is niet zo. Word nou eens wakker. Het kan niet zo. Weet je, dat was met Simson ook het geval, hè? Elke keer probeerden ze bij Simson te ontdekken: waar komt nou toch die kracht van jou vandaan? Ze probeerden elke keer weer te zien van: hoe komt het nou toch dat Simson zo sterk is? En dan staat er op een gegeven moment dat Delilah de haren van Simson afgeknipt heeft. En dan roept Delilah: Simson, de Filistijnen komen over je. En dan denkt Simson: nou, net zoals andere keer, ik zal ze wel even van me afschudden hoor. En weet je wat er staat? Hij wist niet dat Gods kracht van hem geweken was. Hij wist het niet. Deze mensen wisten het niet. Omdat ze met een schijn van godsvrucht de Heer wilden dienen. En wat zeiden ze? Ze zeggen in vers 17, ik ben rijk, ik heb me verrijkt. En het ergste van een christenleven is wat hier staat, en ik heb aan niets gebrek. Als je zegt als christen, ik heb aan niets gebrek, dan is het totaal geen verlangen meer in je. Geen verlangen naar meer van het woord van God. Geen verlangen om de Heer Jezus. Ik heb aan niets gebrek. We hebben alles al. Nou, als dat jouw christenleventje wordt, dan begin je een beetje op Laodicea te lijken. Ik heb aan niets gebrek. Maar juist dat verlangen naar die aanraking met de Heer. Naar de volheid van de Heilige Geest. Naar die heiligheid. Naar die toewijding. Naar het woord van God. Het verlangen naar Hem. Dat is zo belangrijk in deze tijd. En daarom zegt de Heer, je weet het misschien niet, maar hij stelt zich als het ware op hier als een koopman. Hij was ook eigenlijk koopman, want je leest in Matteüs dat hij zich vergelijkt met een koopman die schone palen zocht. Een koopman. Een koopman die tegen Laodicea zegt, jullie zijn arm, jullie zijn naakt, jullie zijn blind. Nou, ik heb wat te koop. En dan staat er in vers 18, ik raad u aan om van mij goud te kopen. Niet zomaar goud, maar wat in het vuur beproefd is. Echt, echte rijkdom bij mij. Om bij mij witte klederen te kopen. Echte witte klederen. Om bij mij ogenzalf te krijgen. Er staat in de Efezebrief dat we door de Geest van God onze ogen geopend worden. Zodat we weten waar het om gaat. En weet je dan, zegt de Heer zo prachtig in het 20e vers. En u moet niet vergeten dat dit stukje geschreven is aan een kerk. De gemeente, de kerk in Laodicea. En weet je wat er dan staat? Dat de Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Het zal toch wat zijn, hè? Dat wij als kerk hier bij elkaar komen. En de Heer Jezus die staat buiten de deur. Wij zingen hier met elkaar. We luisteren naar Testify. We preken. Maar Jezus staat buiten de kerk. Hij staat aan de deur te kloppen. Maar ja, de koster heeft de deur dicht gedaan. Ja? Hij staat buiten de deur. Mensen, er zijn zoveel kerken vandaag die hun kerkdienstjes houden terwijl Jezus buiten staat. Hij staat er buiten. Dat is nou die schijnchristenheid. Dat is nou die antichrist. Dat is nou die goedgelovigheid van christen als we zingen. En als we geld betalen en als we naar de preek luisteren, dan zegt God, goed gedaan hoor, mooi zo. Terwijl we koud nog warm worden als het om Jezus zelf gaat. Het gaat om Jezus. Weet u, wat mij opviel in het ND, het Nederlands Dagblad, stond vorige week, afgelopen week, een stukje over de lijdensweken. Vroeger hadden we het heel vaak over de lijdensweken. Maar die term de lijdensweken heeft men vandaag al vervangen voor de term de 40 dagen tijd. En als je het hebt over de 40 dagen tijd, dan denk je meer aan, oké, dan moeten we vasten, dan moeten we het lichaam maar eens een keertje ontgiftigen. En dan zijn we veel meer bezig met onszelf. Terwijl wij vroeger het hadden over de lijdenstijd. En als je het over de lijdenstijd hebt, over wie gaat het dan? Zie je dat dan het accent verlegd wordt? Dan gaat het om Jezus. Het gaat om dat wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat we hem mogen liefhebben. En dat gaat heel subtiel in Nederland. Ik zei tijdens de 60-plus groep, zo is er ook iets heel subtiels gebeurd met kerstfeest. Hè? Nou ja, het is vandaag helemaal niks met kerstfeest. Maar tegenwoordig wordt kerstfeest wordt niet meer Christmas, maar X-mus. Voor Christus hebben we tegenwoordig gewoon een X-je. En Christus wordt verdwijnt uit Christmas. Ja, toch? Dat gebeurt vandaag. Zonder dat je het weet, verdwijnt Christus uit de kerk, uit de samenleving. En hij staat buiten de deur. Wilt u dat? Of mogen we tegen de Heer Jezus zeggen, Jezus, kom binnen. Kom in mijn hart. Kom in de gemeente. Heer Jezus, u bent het middelpunt in de gemeente. En dat niet alleen, Heer Jezus, u bent het middelpunt in mijn leven. Er zijn zoveel dingen waar ik me druk om maak, maar u bent het belangrijkste. Kom, Heer Jezus, in mijn leven. En er zijn er al heel wat hier in onze gemeente, die op grond van deze tekst, Openbaring 3 vers 20, de Heer Jezus uitgenodigd hebben in hun leven en daardoor een kind van God geworden zijn. Ja en amen is het in Christus. Heb jij dat gedaan in je leven? Is hij in jouw leven gekomen? Is dat ja en amen geworden? Weet je, dan ga je ervaren dat het christen zijn niet zomaar een traditioneel iets is, maar dat het christen zijn een werkelijkheid wordt. Een beleefde werkelijkheid. Wat je echt door je hele leven mag ervaren. Leven, geloven in de eindtijd. Betekent een duidelijke keuze maken. Een duidelijke beslissing maken. Er staat zelfs in de Bijbel dat vlak voor de komst alles wat vuil wordt, wordt vuiler. En alles wat schoon wordt, wordt schoner. De scheiding wordt steeds duidelijker. Waar wil je bij horen? Wil je bij de Heer Jezus horen? Wil je hem aanvaarden? Als je hem aanvaardt, dan is er een geweldige toekomst. Je zult met hem op zijn troon mogen zitten als overwinnaar. Laodicea of Philadelphia, de gemeente van de eindtijd, waar wil je bij horen? Geloven in de eindtijd. Dat is een serieuze keuze. Amen. Prachtige liederen, we hebben ervan genoten. Het is goed om zo vanavond hier bij elkaar geweest te zijn, om opnieuw erover na te denken, hoe is het met onze liefde naar hem toe? De Jezus zei tegen Petrus, Petrus, heb je me lief? Heb je me waarlijk lief? Hij vraagt het ook aan ons. Hoe is het met onze liefde? Hoe is het tussen hem en ons? Eén ding is zeker. Hij houdt van ons. Hij heeft ons vreselijk lief. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En juist in deze tijd, vlak voor zijn komst, waarin we uit mogen kijken naar die heerlijkheid die straks zal komen. Straks bij hem mogen zijn. Mensen, dan is het meer dan de moeite waard om echt alles aan de kant te zetten en te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn heiland, u bent mijn Heer en voor u wil ik leven. Zullen we samen de Heer danken voor deze avond? Heren, we hebben vanavond veel dingen gehoord. We hebben vanavond het stukje gelezen uit Openbaring. Het is het woord van profetie en het gaat over de kerk in de eindtijd. De kerk, het geloven in de eindtijd. Hoe dan de kerk eruit zal zien. En Heer, wat zou het toch vreselijk zijn als we bij een kerk behoren waar Jezus buiten staat. Terwijl u juist het middelpunt moet zijn. Het gaat om u, Heer Jezus. Een kerk die aan niets gebrek heeft. Terwijl ze niet weten dat Jezus er buiten staat. Heer, wilt u ons bewaren voor zo'n kerkleven, voor zo'n persoonlijk leven. Heer, dat er geen verlangen meer is in ons. Dat we voorzien zijn, dat we het laat ons koud nog warm. Heer, maar dat ons hart harder gaat kloppen als het om u gaat, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor die geweldige liefde waar u ons mee lief gehad hebt. Dat u bereid was om die weg te gaan naar het kruis. En dat u daar aan het kruis onze zonde gedragen heeft. En in onze plaats daar de straf voor onze zonde ondergaan heeft. Heer, dank u wel dat we bij u, Heer Jezus, werkelijke rijkdom vinden. Witte klederen vinden. Geopende ogen voor wie u bent. Heer, dank u wel voor deze avond. Laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond in deze dienst klaar zijn om u te ontmoeten, Heer Jezus. En mocht dat niet zo het geval zijn, Heer, dat er de vrijmoedigheid is om naar een van ons te komen om daarover te praten en daarover te bidden. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren de komende week en ons ook in deze week, in deze wereld die steeds verder bij u vandaan glijdt, maar heel dicht bij u te blijven. U verwachtende. Wil u bidden, Heer, voor de vakantiebijbelclub die dinsdag hier begint? Wilt u ons een paar prachtige dagen geven? Wilt u veel kinderen brengen? Wilt u met de leiding zijn van de vakantiebijbelclub? Heer, wilt u ons een hele mooie periode met elkaar geven? Heer, dank u wel voor het koor Testify, voor de prachtige liederen die ze gezongen hebben, dat ze ook hierin en hiermee ook u willen dienen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen verder zegenen ook bij de andere optredens die ze hebben en dat ze elke keer weer mogen ervaren dat u hen wilt zegenen en tot zegen wilt stellen. Heer, dank u wel voor deze avond en wilt u straks met ons meegaan. In Jezus' naam. Amen.
Niets is zeker dan ons leven. Je weet nooit wat er morgen gaat gebeuren. Soms wordt er geschud aan je leven. Staat je leven zomaar helemaal op zijn kop. En God is dan het enige waar wij op kunnen vertrouwen. Hij is ons enige zekerheid. Hij is de enige waarin wij rust kunnen vinden. Wij hoeven niet te wankelen. We kunnen ons schild heffen tegen aanvallen van de duivel. Zijn geest zal ons leiden. Luister naar hem. Wacht op hem. En leef in hem. God heeft ons gemaakt om hem te eren, elke dag van ons leven. In hoe we ons gedragen tegenover de ander. God wil dat ons leven vurig is in het getuigen van zijn liefde, zijn grootheid. God laat ons leven toegewijd zijn tot uw eer. Daar gaan we over zingen.
jullie allemaal wel heel erg bekend, denk ik. U mag gerust meezingen. Ik waarschuw wel, op sommige momenten gaat het net even iets anders. Maar dan maakt het nummer juist hartstikke leuk. Maar wie heeft niet een reden om te gaan zingen of om dankbaar te zijn? Wij als testen maken hier gewoon wel. Niet eentje, niet twee, misschien wel 10.000.
We gaan met elkaar ons slotlied zingen, lied 564 uit Johannes de Heer. En dan gaan we ook staan voor de zegenbeden tijdens het laatste couplet.
Thank you.
Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat er Jezus zal komen en we hem voor altijd mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.